Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, op 9 april is overleden op de leeftijd van 83 jaar Cornelis Verhoeven. Gelegenheid tot condoleren is er Deo Volente aanstaande donderdag van 9:30 tot 9:15 in het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente te Werkendam. En om 10:30 vangt in hetzelfde kerkgebouw de rouwdienst aan, waarna de begrafenis in Werkendam in besloten kring zal plaatsvinden. We willen de rouwdragende familie straks aan de Heere opdragen in het gebed, en in verband met dit overlijden zingen we nu van Psalm 39, derde en het vijfde vers. O Heere, ontdek mijn levenseind aan mij. En ook het vijfde, nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen wij uit de berijming van het gebed des Heren het zesde vers. Vergeef ons onze schulden, Heren, wij schonden al te snood uw eer. En daarna komt de schriftlezing tot ons vanuit Jesaja 65, het eerste tot en met het vijfde vers. En daarna vanuit Lucas 23, vers 26 tot en met 34. Jesaja 65, 1 tot en met 5 en Lucas 23, 26 tot en met 34 zijn de schriftlezing na de wet des Heren en het gebed des Heren, het vijfde vers, zesde vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen nu Jesaja 65, te beginnen bij vers 1. Ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. Ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd, zie, hier ben ik, zie, hier ben ik. Ik heb mijn handen uitgebreid de ganse dag tot een wederstrevig volk, die wandelen op een weg die niet goed is, naar hun eigen gedachten. Een volk, mij geduriglijk tergende in mijn aangezicht, in hoven offerende en rokende op tichelstenen. Zittende bij de graven, zo vernachten zij bij degene die bewaard worden, etende zwijnenvlees, en er is sop van gruwelijke dingen in hun vaten. Die daar zeggen, houd u tot uzelven en naakt tot mij niet, want ik ben heiliger dan gij. Deze zijn een rook in mijn neus, een vuur de ganse dag brandende. En dan vervolgen wij in het Nieuwe Testament, Lucas 23, bij vers 26. En als zij hem wegleiden, namen zij ene Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus zich tot haar kerende zeide, gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelven en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen in welke men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen, tot de bergen valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee andere zijnde kwaaddoeners geleid om met hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. En verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking is uit de tweede schriftlezing, Lucas 23, vers 33 en 34a. Daaruit Gods woord en de tekst. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Tot zover de tekst. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, wanneer u ons op deze dag brengt voor uw aangezicht in het gemeenschappelijk gebed, leer ons dan dat wij er voor u dienen te zijn. Dat u de mens geschapen hebt, opdat de mens u zou eren. Opdat de mens voor uw aangezicht en tot uw eer zou leven. Want wij, heren, in onze blindheid en in onze dwaasheid denken zo vaak het omgekeerde. Wij denken dat u er moet zijn voor ons. Dat u ons op onze wenken zou moeten bedienen. En dat u zou moeten verrichten wat wij wensen. En wanneer wij dan enige goede wil tegenover u lijken te betonen, dan zou u daarmee dankbaar moeten zijn. Maar leer ons dat het precies andersom is. En Heere, geef ons vanmorgen een diep besef van uw majesteit, van uw grootheid. En van onze kleinheid en broosheid en nietigheid en meer nog van onze zonde. Opdat wij ons echt voor u mogen verootmoedigen en dat geen bekende klanken zijn die we op de lippen nemen of die onze oren inkomen, maar dat er iets van beleefd wordt op de bodem van ons hart. Heere, wij bidden u deze morgen heel bijzonder voor de rouwdragende familie Verhoeven. Onze broeder is uit het leven weggenomen. En u weet hoe groot het verlies is onder zijn vrouw onder zijn zoon en schoonzoon, ook onder de kinderen van Joke. We dragen ze aan u op en we bidden, Heere, wil u hen alle gedenken en wil u hen vertroosten. Geef hen kracht en moed en wat nodig is. In deze dagen van afscheid nemen, heel bijzonder als we aanstaande donderdag geroepen worden om in Werkendam, zijn geboorteplaats, zijn lichaam aan de schoot der aarde toe te betrouwen. En als we daartoe eerst samen hopen te komen in dat kerkgebouw waar onze broeder zoveel jaren onder het woord verkeerde en waar onze broeder en zuster ook hun huwelijk ruim 9 jaar geleden bevestigd zagen. Heere, we bidden van u, wil u dan meegaan en wil u geven wat nodig is en wil u zelf door uw woord en door uw geest tot onze harten spreken. We dragen ze zo hartelijk aan u op, Heere, ook in deze ogenblik en ook op deze dag. We bidden voor de andere rouwdragenden in de gemeente. Heere, u kent degene die eenzaam zijn, die verdriet kennen, dat al lang geleden wellicht in hun leven kwam, maar dat ook door een bericht over het sterven van een ander weer zo naar de oppervlakte kan komen, zou u willen geven wat in die omstandigheden nodig is. En Heere, leer ons om ons hart voor u uit te storten in het gebed. En leer ons ook om u niet alleen te benodigen voor kracht en voor troost, maar boven alles leer ons u te zoeken tot vergeving van al onze zonden. We bidden, Heere, of u wil gedenken aan de zieken. Bijzonder noemen we u de naam van onze oude zuster den Hartog, die zo zwak is en dat ondervindt. Heere, wil u zorgen naar haar lichaam, maar boven alles naar haar ziel. En wil u toch geven uw genade en uw troost. We bidden u dat voor haar, maar we bidden het u ook voor haar man, die ook al op hoge leeftijd gekomen nog naast zijn vrouw een plaats heeft. Heere, gedenk ook hem en wees met alle die hen lief zijn. We bidden of u wil denken aan de andere zieken in het midden van de gemeente. Degene die thuis meeluisteren, maar ook degene die in de kerk zijn, soms na lange tijd weer. U wil het schenken, Heere. Maar gedenk ook degene voor wie dat niet mogelijk is. Wil u deze morgen uw woord kracht verlenen door het werk van uw geest. Dat kan niet om iets uit ons, Heere, want wij moeten vanmorgen onze schuld voor uw aangezicht belijden. Wij hebben uw zegen niet verdiend. En wij worden daar in de lijdensgeschiedenis nadrukkelijk bij bepaald. Dat onze zonde de vloek verdient. En Heere, wij bidden, verootmoedig ons daaronder en geef ons een onverdiende, maar zo onmisbare zegen bij het luisteren en bij het spreken. U kent onze geestelijke situatie. U weet ervan, Heere, als er hongerigen en dorstigen onder ons zouden zijn naar de gerechtigheid van uw eigen lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, als dat een ware honger en een ware dorst is, dan zult u hem ook vervullen en dan kunnen wij het in die honger en in die dorst ook niet uithouden. Maar dan zijn we dorstig en hongerend naar de kerk gekomen. En Heere, wil u dan ook geven dat vanmorgen het evangelie mag worden toegepast aan zondaarsharten. Als er andere dingen zijn in ons leven, Heere, misschien wel indrukken, maar wil u het dan verdiepen en bewaar ons ervoor dat we erop zouden gaan rusten. Wil u uw kinderen onderwijzen en leren, vertroost u ze met uw voorbeden, maar geef ze ook uw onderwijs en uw lessen te verstaan. Heere, wil u de onbekeerden vanmorgen nog tot bekering brengen? Wil u ze de rust opzeggen en wil u geven dat ze het mogen gaan uitroepen in de binnenkamer? Wat moet ik doen, Heere, om zalig te worden? Wil u ons bewaren, Heere, voor een verkeerd verstaan van de Bijbelse dingen? Ons verstand is zo verduisterd en wij denken altijd vanuit onszelf verkeerd over de weg der zaligheid. Wij denken altijd te lichtvaardig over de zonde. Wij denken ook altijd te klein van uw genade. Maar Heere, wil ons verstand verlichten, opdat wij werkelijk een arme zondaar en een schuldige zondaar voor u zullen worden die zichzelf gaat veroordelen. waarop dat wij ook zo als een arme uitgeschudde zondaar gebracht mogen worden bij de zaligmaker voor volkomen verloren zondaar. Heere, wil u geven dat hij gepredikt mag worden in alle bijbelse zuiverheid. Bewaar ons voor afdwaling. Wil u ons gedenken, Heere, ook in de zorgen die we kunnen hebben over onze familie, over onze vrienden, u weet ook daarvan. Heere, als we op een schadelijke weg wandelen, een weg van zonde, als we die dingen misschien wel goed praten en over ons geweten heen zijn gaan werken, wil u ons dan vanmorgen nog staande houden? Als we misschien met heel veel godsdienst in de kerk gekomen zijn, heel veel dingen die we zelf hebben verzameld en waarmee heel wat mee geworden zijn, maar wil het ons maar uit handen slaan, opdat we, Heere, niet op zandgrond zullen bouwen. En wil u geven, Heere, dat we ontdekt mogen worden aan de verkeerde gronden als die er zijn, opdat ons huis gefundeerd zou mogen worden door uw genade op de rotssteen der behoudenis. We bidden, Heere, zo ook voor alle die een taak in de dienst hebben. We denken aan de broeders van de kerkenraad. We dragen ze aan u op. We bidden u voor onze organisten, voor de koster die in de achterliggende week ook zijn verjaardag mocht gedenken. Heere, wees hem nabij en goed en stel hem ook in het werk dat hij doen mag tot een zegen. Ontferm u zich over uw dienaren die u hebt geroepen om uw woord te prediken. Bijzonder noemen wij ook de namen van dominee van der Staaij, die een ongeluk overkwam nadat we vernamen en zijn schouder gebroken heeft. Heere, wil u hem gedenken, de pijn verlichten en geven wat nodig is in deze omstandigheden. Ja, wil u in alle dingen voor hem zorgen. Wees met oudere predikanten die niet meer kunnen voorgaan vanwege afnemende krachten. Heere, maak u het wel met uzelf ook aan de morgen van deze dag. Ontferm u zich over deze stad waarin wij wonen, Heere. Ook als op deze dag een groot evenement is en mensen leven voor de sport. Heere, geef u toch dat ze mogen zien dat u recht hebt op uw dag, op uw dienst en op hun harten. Zegen daartoe ook het evangelisatiewerk en alle gesprekken die we voeren. Bewaar ons zo in deze dienst voor alles waarvoor we bewaard moeten worden. En gedenk ons om Christus wil. Amen. Psalm 2 en daarvan het 4e en het 6e vers. En ik, die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. Hij sprak tot mij, dat is tot Christus. Ik heb heden u geteeld, gij zijt mijn zoon, gij zijt mijn eengeborenen. Zeg vrij uw eis, ik zal uw macht verhogen. 4 en ook vers 6 van Psalm 2. Collecte van deze zondag zijn voor de eredienst, renovatie kerk en algemene kosten kerk. Bij de uitgang hebt u gelegenheid uw gaven daarvoor te geven. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, een van de dingen die opvallen wanneer wij het lijden en sterven van de Heer Jezus overdenken is dat Christus niet veel gesproken heeft. In de zaal van de hoge priester Caiaphas heeft hij gezwegen, behouden zijn enkele uitzondering. Toen hij voor de stadhouder Pilatus gesteld werd, zweeg hij evenzeer, zodat de stadhouder zich verwonderde, staat er. En in de uren dat de Heer Jezus aan het kruis gehangen heeft, 6 uren lang, heeft hij ook weinig gesproken. Vooral gezwegen toen de spotwoorden naar hem toegezonden werden, toen de mensen naar hem keken. Maar als hij sprak, lag er in zijn woorden een diepe betekenis en een belangrijke boodschap. En we willen daar met Gods hulp bijzonder deze morgen bij stilstaan, als we het eerste kruiswoord van de Heer Jezus met Gods hulp overdenken. De Heer Jezus bidt daar voor zijn vijanden, terwijl zijn handen door zijn beulen doorboord worden. Maar terwijl zijn handen doorboorde handen zijn, zijn het ook biddende handen. En in die biddende handen ligt bovendien een boodschap voor ons. Een boodschap, een prediking, zouden we kunnen zeggen, van zijn uitgebreide handen. En zo willen we met Gods hulp stilstaan bij de stof van deze morgen. De wonden in Christus' handen, dat is het thema voor de preek. Allereerst zijn dat doorboorde handen, in de tweede plaats zijn dat biddende handen en tenslotte zijn dat uitgebreide handen. Doorboorde handen, want vers 33 het midden zegt, zij kruisigden hem aldaar. Biddende handen, want het begin van vers 34 zegt, en Jezus zei, Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen, en tenslotte uitgebreide handen, wanneer we stilstaan bij wat dit gebed aan verhoring heeft ontvangen. Het is rond 9 uur in de morgen van wat wij zijn gaan noemen Goede Vrijdag, dat de Heer Jezus vanuit de rechtszaal van Pilatus wordt geleid in de richting van Golgotha. En in gedachten volgen we de Heer Jezus samen met 2 kwaadoeners, zoals de Bijbel het zegt, 2 moordenaars. Terwijl de Romeinse soldaten hen begeleiden, terwijl de vrouwen achter de stoet gaan, klagend, en de zogenaamde misdadigers beklagend. Terwijl Simon van Cyrene gedwongen wordt om het kruis van de Heer Jezus te dragen. En zo gaan ze uit de stad Jeruzalem, daar ligt een diepe betekenis in vanuit het Oude Testament. De Heer Jezus moest buiten de stad lijden. Of, zoals de Hebreeën schrijver het later zegt, buiten de legerplaats. En dat gaat terug op de offerwetgeving in het Oude Testament. Want wanneer de offers werden gebracht in het oude Israël, dan moesten de overgebleven delen van het offerdier worden verbrand buiten de legerplaats. En daar was, als ik het zo zeggen mag, de stortplaats, de afvalplaats van het tentenkamp van Israël. En als de Heer Jezus nu buiten de stad of buiten de legerplaats, zoals het genoemd wordt, uitgeleid wordt, dan geeft dat aan dat hij door de mensen als een onreine uitgeworpen wordt uit de stad, om daar buiten de muren van Jeruzalem te lijden. Voor buitenstaanders, gemeente. Want dat is de geestelijke les die daarin ligt. Wij hebben ons buiten Gods gemeenschap gezondigd. Wij hebben ons buiten de zaligheid geplaatst in Adam. En wij staan er van nature buiten. En wij zijn altijd geneigd vanuit onszelf om ons erbij te zetten en om ons er binnen te zetten. Maar het is een zegen als een mens het gaat erkennen voor de Heere en gaat zien dat ik naar recht moet buiten staan. En voor zulke mensen, Voor buitenstaanders wordt het een wonder dat de Heer Jezus Christus buiten de poort heeft geleden. Want daar ligt ook in opgesloten, hij wilde buitengesloten worden om buitenstaanders binnen te kunnen brengen. Als de Heer Jezus dan zo uit de stad uitgeleid wordt, en dan zijn we bij onze tekstwoorden vers 33... Toen kwamen zij op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats. Waarom, kinderen, droeg de heuvel net buiten Jeruzalem de naam Hoofdschedelplaats? Daar zijn twee verklaringen voor. De eerste verklaring is dat die heuvel Golgotha de vorm had van een hoofdschedel. En tot op de dag van vandaag, wanneer u een bezoek brengt aan Jeruzalem, wordt er ergens nog een heuvel aangewezen waarin de vorm van een schedel te zien zou zijn. Dat is mogelijk. Er is nog een tweede mogelijkheid, en dat is dat op deze plaats van terechtstelling, waar de misdadigers ter dood gebracht werden en vaak ook in massagraven begraven werden, dat daar hier en daar hoofdschedels lagen. Gebrek aan respect van de mensen om hun doden te begraven, gebrek aan respect van de Romeinen voor de dood op dit punt. Maar laten we het ons zomaar voorstellen, Golgotha, dat was de plaats waar de beenderen lagen, waar de schedels lagen, waar de dood in al zijn verschrikking de mensen aangrijnsde wanneer de mensen daar kwamen. Daar is Christus naartoe gegaan. Daar moest hij naartoe gaan, maar daar wilde hij ook naartoe gaan. Hij wilde de verschrikking van de dood onder ogen zien. En dat heeft hij gedaan voor al de zijnen. En daarom, als Gods kind sterven moet, dan gaat er één voorop, als ik het zo zeggen mag. Dan gaat altijd, of de troost daarvan ervaren wordt of niet, want Gods kinderen kunnen ook sterven in het donker. Gods kinderen kunnen ook afreizen met de nachtschuit, zoals het vroeger wel gezegd werd. Maar als Gods kind sterft, gaat er altijd één voor hem of voor haar uit. En dat is Christus. Christus die de verschrikking van de dood onder ogen heeft gezien. Christus die vrijwillig naar Golgotha toegegaan is. Christus die de dood voor al de zijnen van karakter heeft veranderd. Zodat het niet meer is begin van de eeuwige dood, maar zodat het is een doorgang tot het eeuwige leven. Christus is op Golgotha gekomen. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar, zegt het vervolg van de tekst. Bij die aangrijpende gebeurtenis willen we deze morgen in alle soberheid stilstaan. Want gemeente, laat ik dat nog een keer zeggen, als het gaat over de wonden van Christus, gaat ons het er niet om, om zoals dat in de loop der eeuwen wel eens is gebeurd, ons uitvoerig bezig te houden met de lichamelijke aspecten van die wonden. Dan gaat het om de geestelijke betekenis daarvan. Dan gaat het erom dat die wonden een bron van troost zijn. Dan gaat het erom dat die wonden een schuilplaats zijn voor zondaren. Maar wanneer de Heer Jezus dan bij Golgotha aangekomen is, Simon van Cyrene heeft de dwarsbalk van het kruis gedragen, het laatste stuk, en hij heeft die dwarsbalk neergeworpen of neergelegd op de heuvel Golgotha. Ja, dan spreidt Christus zijn armen uit. En die armen worden, hoe aangrijpend en hoe verschrikkelijk, met grote ijzeren nagels vastgeklonken aan de dwarsbalk. En als de Heer Jezus zo met zijn handen vastgespijkerd is aan de dwarsbalk van het kruis, dan nemen de vier Romeinse soldaten die straks het kruis zullen bewaken hem op met vereende krachten met die dwarsbalk, en dan wordt die dwarsbalk bevestigd aan de rechtopstaande kruispaal die daar op Golgotha al wacht. En als dat gebeurd is, dan worden ook de voeten van de Heer Jezus met diezelfde ijzeren nagels, met die ijzeren spijkers vastgeklonken aan de kruispaal. Verschrikkelijk lijden moet dat voor de Heer Jezus geweest zijn, ontzaggelijke pijn. En terwijl de Romeinse soldaten dat doen, beseffen ze niet dat ze de schriften van het Oude Testament vervullen. Dat ze de raad van God moeten uitvoeren, want dat is wat er ook gebeurt. Nee, dat verontschuldigt deze mensen niet. Maar het was in de 22e psalm al voorzegd door David, toen hij het zei en toen ten diepste Christus het zei in het 17e vers. Zij hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Christus wordt genageld aan het kruis. Door wie? Daar moeten we vanmorgen apart even bij stilstaan. Ja, dat zijn zo voor het oog natuurlijk allereerst de Romeinse soldaten geweest. Die vier mannen die straks de klederen van de Heer Jezus verdobbelen. Dat zijn, zo zouden we het iets breder kunnen zeggen, dat zijn ook de overheden geweest. Dat is Pilatus geweest die de Heer Jezus overgaf om gekruisigd te worden. Dat is die mensenmenigte geweest die daar uitzinnig van haat en van woede heeft geschreeuwd: kruis hem, kruis hem. En toch zijn we er dan niet, gemeente. Ik denk aan die bekende woorden van de dichter Revius, die het heeft gezegd: en zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruiste. Dit alles is geschied, helaas, om mijn zonde. En wie vanmorgen moet dat met een verbroken hart erkennen? Wie onder ons vanmorgen moet het zeggen: Heere, die dingen die u zijn aangedaan, dat diepe lijden, die verschrikkelijke kruisiging, dat is vanwege mijn zonde, vanwege mijn schuld. Maarten Luther heeft het gezegd in een van zijn preken over het lijden van de Heer Jezus, dat wij er altijd onze eigen zonde naast moeten leggen. En dat onze zondige gedachten de doornen zijn die in zijn hoofd zijn binnengedrongen, maar ook dat de dingen die wij hebben gedaan aan zonde met onze handen en met onze voeten, dat de nagels zijn door zijn handen en door zijn voeten. Gemeente, wat hebben wij daarin Gods geest en het licht van Gods geest nodig? Want alleen als we van deze dingen iets gaan zien, dan kan het ook Pinksteren worden. Ik denk aan wat er in Handelingen 2 staat, als Petrus daar heeft gepredikt en zijn Pinksterprediking uitloopt op deze woorden: deze Jezus, zegt hij, terwijl die duizenden mensen in de stad Jeruzalem naar hem luisteren. Deze Jezus die gij gekruisigd heeft. En dat slaat naar binnen. En dat heiligt de Heilige Geest zo op de eerste Pinksterdag, dat de mensen in hun hart doorboord worden, doorstoken worden. En dat ze het gaan zien: wij hebben Gods Zoon verworpen en wij hebben Gods Zoon gekruisigd. En kijk, gemeente, dat is een aangrijpend aspect van de zonde dat wij niet uit het oog moeten verliezen deze morgen als we over deze dingen denken. Want heel de lijdensgeschiedenis van de Heer Jezus, dat is niet maar een geschiedenis, een voorstelling. Maar dat is een boodschap voor uw hart. En het eerste wat er vanuit onze tekstwoorden en aan een boodschap vanuit de tekst van morgen tot ons komt, dat is dat wij hier worden gewezen op onze schuld, op het verwerpen van Christus. Wanneer de Heer Jezus Christus u wordt gepredikt, gemeente, zondag in, zondag uit, in al zijn naam, in al zijn ambten, in heel zijn weg van lijden en sterven, maar ook in de weg van zijn verhoging. Als hij u wordt voorgesteld, als hij u aan het hart wordt gelegd, wat doet u dan? Dan doet u één van tweeën. Of u buigt voor hem, of u verwerpt hem. En ik weet wel dat er mensen kunnen zijn met heel veel schroom. Ik weet dat er mensen kunnen zijn die ontdekt aan hun eigen onmacht zo beseffen dat zij zich niet dicht bij de Heer Jezus kunnen brengen in eigen kracht. Ik weet dat er mensen kunnen zijn die het vanuit de nood van hun leven zeggen, maar ik kan toch niet grijpen wat me niet geschonken wordt als u dat vanuit de nood van uw leven zegt. Maar u kunt dat ook zeggen in dode rechtzinnigheid en in valse leidelijkheid. En dan verwerpt u Christus. Christus die u wordt aangewezen en aangeprezen. En gemeente, wij hebben altijd geprobeerd om oog te hebben samen voor heel dat werk van Christus. Ook voor het werk dat hij als profeet doet, als zij zondaren wil ontdekken. Maar hoe hebt u er tegenover gestaan tot op heden? Als hij u zo gepredikt werd, bent u voor hem gaan buigen in het stof? Bent u gaan bukken voor hem of hebt u hem verworpen en hebt u hem ten diepste nog gekruisigd? Als hij u gepredikt werd als de volkomen zaligmaker van volkomen verloren zondaren, wat hebben we, gemeente, met hem gedaan onder de prediking van het woord? We zitten niet vrijblijvend en we staan niet vrijblijvend in de kerk. Wij luisteren niet vrijblijvend naar het woord van God. We komen, gemeente, als het goed is voor zaken in de kerk. Ook niet voor een woordje. Ik weet wel, het is een zegen als de Heer echt eens een woordje geeft. Als je eens een keer iets van troost mag ontvangen. Maar als het goed is, komt u voor zaken in de kerk. Voor wat voor zaken? Voor die grote zaak om met God verzoend te worden. Gaat het er niet om dat we weer een keer een mooie preek hebben gehoord? Dat er iets was waarvan we zeiden, nou ja, dat sprak ons wel aan en we gaan weer over tot de orde van de dag. Maar als het goed is, komen we met het gewicht van onze ziel naar de kerk. En als dat niet zo is, dan ben u nog blind. Dan ben u nog geestelijk blind en dan moeten uw ogen geopend worden. Als je hier niet zit met je schuld in de kerk van morgen en met de last van je schuld wanneer die nog onvergeven is, ja, dan ben je nog blind, dan moeten je ogen geopend worden, anders loop je straks als een blinde voor eeuwig het ravijn in. En er wordt u een zaligmaker gepredikt die bij macht is om blinde ogen te openen. En er wordt u een zaligmaker gepredikt die bij macht is om het hardste hart te verbreken. Maar als we dat allemaal aan ons voorbij laten gaan, en we hebben zo misschien in de loop van de jaren wel onze manieren ontwikkeld om al die dingen naast ons neer te leggen, dan verwerpen we Christus, de gepredikte, de gekruisigde Christus. En wat doet Christus voor zulke mensen? Laten we het gaan horen vanuit onze tekst van vanmorgen. We lezen verder, vers 34. En Jezus zeide, we komen bij onze tweede gedachte, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Doorboorde handen, maar in de tweede plaats ook biddende handen. Nee, de Heer Jezus kan zijn handen niet meer vouwen. Zijn handen vastgenageld aan het kruis. Maar zijn hart bidt. Heel zijn leven was een biddend leven. En als er een evangelist is die daar de nadruk op legt, dan is het Lucas. Die tekent de Heer Jezus altijd weer in de houding van het gebed. Heel zijn leven was een biddend leven, maar zijn sterven is ook een biddend sterven. En wat bidt Christus dan? Laten we dat zo aan de hand van vier vragen nagaan. Allereerst, tot wie bidt hij? De eerste vraag. Vader. Vader. Heel zijn leven was gericht op zijn vader. Kinderen, toen de Heer Jezus 12 jaar oud was, was hij in de tempel. En toen zijn moeder hem zocht, toen heeft de Heer Jezus het gezegd. Wist ge niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? Christus gericht op zijn vader, op de eer van zijn vader, op de opdracht die zijn vader hem te doen gaf, op het woord van zijn vader. En nu aan het einde van zijn leven, terwijl de felle pijnscheuten door zijn lichaam gaan, is zijn gebed gericht op zijn vader. Vader. Tot wie hij bidt, maar in de tweede plaats, voor wie hij bidt. Voor wie bidt Christus? Hij bidt voor zijn vijanden. In omstandigheden waarin wij alleen maar of zelfs niet meer aan onze vrienden en onze geliefden zouden kunnen denken, bidt Christus voor zijn vijanden. Vader, vergeef het hun. Hij bidt voor de Romeinse soldaten die hem zojuist aan het kruis hebben genageld. Hij bidt voor degene die met hem spotten, naast hem en onder hem aan de voet van het kruis. Hij bidt voor die mensenmenigte die hem tot de kruisdood heeft overgegeven en die het geroepen heeft. Kruis hem, kruis hem. Christus bidt voor zijn vijanden. En wat vraagt hij dan? De derde vraag die we kort overdenken. Vader, vergeef het hun. Want zij weten niet wat zij doen. Is dat zo? Ik vraag het vanmorgen ook even aan onze jonge mensen. Is dat zo dat de Romeinse soldaten niet wisten wat ze deden? Voor een deel wisten ze dat natuurlijk heel goed. Ze hebben heel bewust de Heer Jezus aan het kruis genageld. En ze hebben wel geweten dat het een onschuldige was in de ogen van hun stadhouder Pilatus. Dat hebben ze hem vaak genoeg horen zeggen. En ze hebben iets gezien van zijn zachtmoedige houding. Wisten de Joden niet dat ze iemand overgaven tot de kruisdood die alleen maar goed had gedaan? Van wie de handen zich hadden uitgestrekt om zieken te genezen en om doden op te wekken? En om kinderen te zegenen? Dat wisten de Joden wel. En toch, wat ze echt hebben gedaan, dat wisten ze niet. Daar waren ze blind voor. Dat ze de Heere der Heerlijkheid hebben gekruisigd, zoals het een klein stukje verderop in het Nieuwe Testament staat, dat wisten ze niet. Dus dat ze een mens, een betrekkelijk onschuldig mens hebben gekruisigd, daar hadden ze een besef van. Maar wie het echt was en wat ze echt hebben gedaan, daar waren ze blind voor, schuldig blind. Zo bedoelt de Heer Jezus het hier. Dus wij moeten deze woorden die wij al zo vaak hebben gehoord niet opvatten als een verontschuldiging. De Heer Jezus zegt hier niet, Vader vergeef het hun maar, want ze weten niet helemaal wat ze doen. Maar de Heer Jezus bedoelt het precies andersom. Vader vergeef het hun. Want het is zo erg wat ze hebben gedaan. En ze zijn zo blind. Zo ontzettend blind voor wat ze gedaan hebben. Ze zijn zo geestelijk onwetend. Dat klinkt als een des te sterkere beschrijving van de ellende waarin deze mensen verkeren. Kijk, en dan is er nog wel iets te zeggen over wat de Heer Jezus nu precies bedoelt met vergeef het hun. Theodorus van de Groe, die hier zo'n 250, 300 jaar geleden in Kralingen dominee was, die zegt in zijn preek over deze tekst, als Christus bidt om vergeving, dan bidt hij ook om bekering. Want God geeft vergeving nooit zonder waarachtige bekering. Dat is al een Bijbelse les op zich. Maar zo moeten we het gebed van de Heer Jezus dan ook beluisteren. Dat de Heer Jezus het eigenlijk zo zegt, Vader. Ze zijn zo blind, mijn vijanden. Ze zijn zo verloren. Dat ze de Heere der Heerlijkheid kruisigen. Dat ze het Lam Gods verwerpen. Maar Vader, wil u hen tot bekering brengen. Wil u hun ogen openen. Voor dat verschrikkelijke wat ze doen en wat ze gedaan hebben. Wil u het ze laten zien en wil u ze diep in hun hart door uw geest overtuigen van deze dingen. Zodat ze het niet meer kwijtraken. Zodat ze het niet meer van zich af kunnen schudden. Zodat het in hun leven schuld wordt. Zodat het in hun leven nood wordt. En ze met die schuld niet meer rustig voort kunnen. Maar zodat ze van die schuld af moeten komen. Vader, wil u ze dat zo laten zien dat ze uitgedreven worden tot mij. Om de zaligheid in mij te vinden. En Vader, wanneer ze zo komen, gedreven door de nood en getrokken door uw sterke hand, wil u ze dan laten schuilen in mijn monden. En wil u ze dan op grond van mijn werk hun zonde vergeven. Zo bedoelt de Heer Jezus Christus het. Vader, vergeef het hun. Dat is dus een gebed om bekering en vergeving. Dat is niet een gebed waarbij de Heer Jezus zegt, Vader, zie het maar door de vingers. Het valt wel mee, want de Heer Jezus Christus had boven alles de eer van zijn Vader lief. Die heeft nooit gebeden om vergeving voor mensen ten koste van de eer van zijn Vader. Die heeft gebeden om Gods bekerende, Gods vergevende genade in het leven van zondaren. En op grond waarvan? Dat is de vierde vraag die ik nog stellen wil bij dit eerste kruiswoord in onze tweede gedachte. Op grond waarvan bidt de Heer Jezus dan? We hebben iets gehoord over tot wie hij bad. We hebben iets gehoord over voor wie hij bad. We hebben gehoord wat hij vraagt. En dan nog op grond waarvan. Op grond van. Nee, niet op grond van het feit dus dat de mensen het niet zo goed wisten. Maar op grond van zijn eigen offer. Op grond van zijn eigen bloed. U weet dat in het Oude Testament als een priester ging bidden voor het volk, er eerst buiten geofferd moest worden. Voordat de priester het heilige inging, kwam hij eerst over het voor of langs het brandofferaltaar waar het bloed vergoten werd. Dat wijst heen naar het werk van Christus. Christus bidt om genade en om vergeving en om bekering. Maar hij bidt op grond van zijn eigen offer. Van zijn eigen bloed. Daar hangt hij. En als hij zijn handen zo heeft uitgebreid aan het kruis, dan toont hij die handen aan zijn Vader. En dan zegt hij het: Vader, zie hier het bloed dat ik stort. Zie hier de prijs die ik betaal. Vader, op grond van mijn werk, op grond van mijn lijden en sterven, vergeef het hun. We gaan eerst zingen. Psalm 22, het 14e vers. Eerlang gedenkt hieraan het wereld rond. Haast wendt het zich tot God met hart en mond. En wat er verder volgt. Zijn er vanmorgen blinde zondaren onder ons? Vanmorgen wordt u gepredikt een Christus die bidt voor blinde zondaren, opdat hun ogen geopend zullen worden en opdat ze zullen zien. Zijn er vanmorgen harde, onverbroken zondaren onder ons. Onbekeerd en onverschillig. Christus wordt u vanmorgen gepredikt als de zaligmaker die bidt dat harde, onverbroken harten van vijanden verbroken zullen worden. Zijn er vanmorgen vermoeide en belaste en beladen zondaren in ons midden? Mensen met schuld die op hen drukt, Christus wordt u gepredikt als de zaligmaker die bidt opdat belaste en bezwaarde zondaren vergeving zullen ontvangen op grond van zijn werk en op grond van zijn verdiensten. Zijn er onmachtige zondaren onder ons? Mensen die niet weten hoe ze zullen komen? Christus bidt om bekerende genade tot zijn Vader voor onmachtigen. Hij bidt om het werk van zijn Vader. Een gemeente, zou dat ons hart niet moeten verbreken? Zou dat uw hart, wanneer u nog zonder hem voortleeft, niet moeten verbreken? Dat Christus zo heeft gebeden voor mensen die hem verworpen hebben, voor zijn vijanden. Dat in de uren van zijn felle, bittere lijden, hij heeft gebeden voor zondaren, voor vijanden. En als u nu moet zeggen bij uzelf, hier zit zo'n mens die te slecht is. Als u misschien op de bodem van uw hart die gedachte wel hebt, te slecht voor de Heere, te veel gezondigd om zalig te worden. Als het zo is dat u die gedachte misschien in uw moedeloosheid niet eens meer uitspreekt, alleen nog maar bij u draagt, en die gedachte is geworden als een ijskorst om uw hart, de Heere geven dat die ijskorst onder de prediking van het eerste kruiswoord mag wegsmelten. Want Christus bad voor vijanden. En hij bidt om alles wat er nodig is om een arme zondaar zalig te maken. Hij bidt om geopende ogen. Hij bidt om een verbroken hart. Hij bidt om handen en voeten van het geloof. Hij bidt om vergeving van de schuld. Dat ligt allemaal opgesloten in die korte kernachtige woorden. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Kind van God, zo bidt Christus voor u. Ligt er niet een oceaan van troost in dit eerste kruiswoord? Als Christus zo gebeden heeft voor vijanden in zijn diepe lijden, hoeveel te meer zal hij niet bidden voor al de zijnen nu hij in de hemelse heerlijkheid is. Onophoudelijk toont hij diezelfde handen die aan het kruis genageld werden aan zijn Vader. En zegt hij het: Vader, ik wil dat degene die gij mij gegeven hebt ook hier zullen zijn waar ik ben. Christus, onophoudelijk een grote voorbidder. Maar hij geeft zijn kerk ook een les. En dat is de les: heb uw vijanden lief. Zegen degene die u vervolgen. Doet wel degene die u kwaad doen. Christus heeft het hier in de praktijk gebracht door te bidden voor zijn vijanden. En hij roept al de zijnen op om zijn voetstappen te drukken. Om de weg achter hem aan te gaan. En dat kan ook echt alleen achter hem aan. Vanuit zijn vergevende genade, zoals we het hebben gezongen met de woorden van de berijming van het gebed des Heren. Vergeef ons onze schulden, Heren. Maar ook, had Jezus niet voor ons geleend, wij schelden kwijt die ons misdeed. En als Christus zo gebeden heeft, dan vraagt er vanmorgen misschien iemand, heeft dat gebed ook verhoring ontvangen? Gemeente, we kijken daar nog even voor allereerst in de omgeving van het kruis van Golgotha. Denk aan die ene moordenaar naast de Heer Jezus. Man die eerst ook spotte. Christus heeft voor hem gebeden. Vader, vergeef het hem, want hij weet niet wat hij doet. En is zijn gebed, is het gebed van Christus dat gegrond was op het bloed van het lam, is dat niet verhoord? Ziet u niet die dingen terug die we zojuist al noemden? Dat ter elfder uren de ogen van deze man werden geopend. Dat deze man zijn schuld ging beleven voor God. Dat hij vanuit de nood van zijn schuld ging roepen tot Christus en ging vluchten tot Christus en gaf Christus hem niet de vergeving van zijn zonde. De moordenaar aan het kruis, zalig geworden op grond van het werk van Christus. Laat dat een aanmoediging zijn, heel bijzonder voor de ouderen onder ons. Voor degene die al dicht bij hun sterven gekomen zijn. Voor diegene tegen wie de duivel het zegt. En nu kan het niet meer. Nu is het te laat. De moordenaar aan het kruis wordt u nog voorgehouden als een voorbeeld van Gods genade. Niet om onze bekering uit te stellen en het aan te laten komen op een uur voor ons sterven. Maar wel om te laten zien dat een mens nog niet te oud is en te hard is om tot bekering gebracht te worden. Denk ook aan die mensen die daar spotten, onderaan de heuvel Golgotha, de voorbijgangers. Als de Heer Jezus dit gebed gebeden heeft en straks zijn laatste adem uitblaast, als hij zijn geest overgeeft in de handen van zijn Vader, dan lezen we in het Matthäus-evangelie dat de mensen naar huis gingen, hoe? Slaande op hun borst, teken van berouw. Wat is dat geweest? Is dat iets geweest van een begin van echt berouw wat de Heilige Geest in hun hart werkte? Zou kunnen. Dan heeft de Heilige Geest ook doorgewerkt. In elk geval 7 weken daarna op de Pinksterdag, en ik haalde het al aan, dan staan daar Tempelplein van Jeruzalem, 1000 mensen en onder die 1000 zijn er velen die er getuigen van waren hoe de Heer Jezus gekruisigd werd. Daar staan er velen van de spotters. Daar staan er velen, later ook, zo lezen we in Handelingen 5, van de priesters die de Heer Jezus hadden overgegeven om gekruisigd te worden. En door de prediking van het woord en door de krachtige bediening van de Heilige Geest worden ze gebracht bij wat ze gedaan hebben. Worden hun ogen geopend. Gaan ze het roepen. Wat moeten we doen, mannenbroeders, om zalig te worden? En 3000 komen tot bekering en komen tot geloof op 1 dag. Dat is de verhoring geweest van dit gebed van de Heer Jezus. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En kijk, als we dat zo overdenken, gemeente, ja, dan ligt er in dit gebed van Christus eigenlijk een machtige belofte. Want we zouden het zo mogen zeggen, Christus heeft niet alleen gebeden voor degene die hem in de letterlijke zin kruisigde. Of die hem in de letterlijke zin overgaven op dat moment om gekruisigd te worden. Maar Christus heeft die gebeden als de grote hoge priester. Met het oog op allen die zalig moeten worden. Met het oog op het huis van zijn Vader dat vol moet worden. Vader, vergeef het hen. En hij breidt daarom in de evangelieprediking van deze morgen zijn armen nog uit. En wat wil dat zeggen? De armen uitbreiden of de handen uitbreiden, zoals we het hebben gelezen uit Jesaja 65. Ja, dat betekent, zo zeggen de kanttekeningen, als het over mensen gaat, vaak bidden. En als het over God gaat, prediken. Dus als de Heere vandaag zijn armen nog uitbreidt, zijn handen, zijn doorboorde handen nog uitbreidt, dan doet hij dat heel bijzonder in de prediking van het woord. En dan roept hij mensen. En dan laat hij die prediking uitgaan met lokkende klanken. Kom toch, laat ons samen richten. Al waren uw zonden rood als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als een witte wol. Dan wil de Heere als het ware nog tokkelen op de harp van het evangelie. Dan wil hij uw hart nog verbreken met de lieflijke klanken van het evangelie. Zoek uw zaligheid toch in hem. En als u niet ontvankelijk bent voor die lieflijke klanken van het evangelie, de Heere voegt er zijn ernstige waarschuwingen evenzeer aan toe. En die hebben wij ook nodig. Hij dringt er krachtig op aan. En hij zegt het bij monden van de apostel Paulus. Wij bidden u, alsof God door ons bade. Laat u in deze Christus met God verzoenen. Gemeente, daar is met eerbied gesproken de Heere niet onverschillig onder. Als hij zijn handen uitbreidt, zoals onze belijdenis het zegt, het is de Heere aangenaam dat degene die geroepen worden onder het evangelie, dat degene die geroepen worden ook zullen komen tot hem. Hoe dan? Hoe zal een zondaar dan komen? Met zijn hele armenboel. Met zijn geestelijke faillissement. Heere, hier ben ik met mijn schuld. Hier ben ik met mijn harde hart. Hier ben ik met mijn blinde ogen. Hier ben ik in heel mijn onwaardigheid. Hier ben ik als een mens die het niet verdient om in genade aangenomen te worden. Heere, en nochtans, ik vlucht tot u. En als ik niet vluchten kan, Heere, ik laat me zakken aan uw voeten. Want bij u is het leven. En in de zonde en bij mij is de dood. En daarom, Heere, zie op mij neer in uw genade. En zou de Heere dan niet genadig zijn? Kijk nog eens één ogenblik naar zijn handen. Naar zijn handen waaruit het bloed drupt. En dat bloed, dat spreekt niet alleen van de dure prijs die hij moest betalen voor de zonde. Maar dat spreekt ook van de oneindige liefde die hij heeft gehad. Tot zijn vader, maar ook tot de zaligheid van verlorenen, opdat ze zouden komen. In zijn wonden, zegt een van de kerkvaders, kijkt u Christus dieper nog, kijkt u God tot in zijn hart. En daarom wendt u tot hem en wordt behouden. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u de naprediker en de grote toepasser willen zijn van het gepredikte woord. Vergeef ons het zondig, het gebrekkige, zegen het uwe. Geef ons, Heere, op u te mogen zien, tot u te mogen vluchten. Heere, trek ons en we zullen u nalopen. We bidden of u ons weer onder uw woord wil brengen, ook aan de middag van deze dag. Bewaar ons tussen de diensten door, en hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 130, het vierde vers, is onze slotzang. 130 vers 4. Ga dan heen in vrede, ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.